Welkom in TechMike. In deze aflevering babbel ik met Elisabeth Hazevoets, de mol 2019, over heel wat dingen, zoals haar eetstoornis, haar single, controle in het leven en haar job. Ik vond het een zeer boeiend gesprek en ik hoop dat je mijn mening deelt. Veel kijk- of luisterplezier. Elisabeth Hazevoets, welkom.
Dag Magali.
Amai, echt. Leuk. De Magali van vorig jaar, ze hebben gezegd, oh my god, Elisabeth, de mol ooit op mijn sofa. En hier zijn we dan. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om hier te krijgen.
Ja, met twee kleinkindjes is dat wel moeilijk. Soms last minute en ook in de corona-periode.
Ja, inderdaad.
De baby zit vinden. Allee, bon. Maar ik ben er, dat is belangrijk.
Voilà, welkom in Berchem.
Dank je.
Hoe heb jij de corona-periode dan beleefd?
Wel, heel veel veranderingen zijn er gebeurd eigenlijk. Ik denk dat midden maart ongeveer geweest is dat ik eigenlijk besloten heb om niet meer te gaan werken, om thuis te blijven.
Ah, ja.
Omdat ik mijn jongste zoontje had al een paar keer in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Dus dat is wel een risicopatiënt. En ik kwam toen net te weten dat ik zwanger was. Na enkele weken thuis zitten kwam ik dan te weten dat het toch een miskraam was.
Oh my god.
En dat was eigenlijk de tweede op korte periode. Dus ik was mentaal wel even in een terugslag.
Een derde kindje.
Ja. Inderdaad, op die periode wouden we zeker een derde kindje. Dan heb ik dat een beetje aan de kant geschoven en heb ik zo eens beginnen denken van, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik met die esthetische geneeskunde verder doen? En dan ben ik eigenlijk daarin beginnen nadenken. Ik volgde eigenlijk wel al opleidingen de laatste 2 jaar. Dus ik wou dat eventueel ook sowieso in de toekomst gaan combineren. En dan heb ik gewoon gedacht, tijdens die periode van, kijk, ik neem die stap en ik ga gewoon mijn eigen praktijk starten. En dat heb ik gedaan. En ondertussen is dan ook nog die single uitgekomen in juni.
Ja, het waren gewoon maanden voor u, hè?
Ja, maar daar heb ik eigenlijk geen werk aan gehad, want die single is eigenlijk opgenomen 2019 september.
Ja.
Dus dat is eigenlijk toch wel al een tijdje geleden. Dat heeft dan lang in de frigo gestoken, omdat ik daar toch wel bang voor was.
Ja.
Ik ben iemand die daar gevoelig is voor de kritiek, hè, voor allerlei dingen. En dan bij veel weken en wegen toch besloten om die te laten doorgaan. En dan kwam de coronaperiode. Dan dachten we, oké, juni. En dan is het inderdaad, is dat zo'n periode geweest dat het iets rustiger was met corona.
En dan was het
laten doorgaan, ja.
Ja. Ja, ik hoor hier veel elementen waar we zwie toch verder op gaan ingaan. Maar dat miskraam, dat moet heftig zijn. Hoe gaat je daar dan mee om? Want ja, ook al is het in een vroeg stadium, ik kan mij voorstellen, ik kan mij moeilijk voorstellen, want ik heb geen kinderwens. Van begin tot nu, als je dan meerdere miskramen hebt gehad, dat is toch altijd wel een verlies dat je moet verwerken?
Ja, uiteraard. Die eerste miskraam heb ik echt heel van afgezien. Ook omdat je dan niet weet, ga ik nog ooit een kindje kunnen krijgen? Ik had toen wel al in mijn gedachten van, moest ik ooit nooit kinderen kunnen krijgen, dat ik wel voor adoptie zou gaan.
Ja.
Dat had ik wel al besloten. En dan, ja, die recente miskramen, ja. Ik kan dat wel relativeren, omdat ik al 2 gezonde, mooie kindjes heb.
Ja, en je had er vlak daarvoor ook al een miskraam gehad.
Ja, ik bedoel, we waren aan het proberen.
Ja.
En dan zit je zo 2 weken dat je positief bent. En dan krijg je je menstruatie.
Ja.
Dus dan weet je het al. En bij dit was het, ik had dan al een bloed laten nemen. Het was al mooi verdubbeld. En dan bleek het uiteindelijk toch niks te zijn.
Ja. Moet je dat dan ook een rouwproces doormaken? Of hoe?
Bij die eerste miskraam was dat voor mij wel echt een rouwproces.
Gaat dat ook al namen en zo in gedachten waarschijnlijk?
Ja, dan droomt je. Zeker omdat dat je eerste zwangerschap is. Dan zit je echt aan het denken aan een gezin en hoe dat zou zijn. En dan valt dat ineens weg. En wat ik het vreemde vond, is dat toen ik dat vertelde aan andere mensen, aan vriendinnen, zei die van, maar ja, ik heb dat vorig jaar ook gehad. En dat is iets van, precies, daar wordt niet over gesproken. Of dat mag niet geweten zijn.
Ja.
Of dat voelt als falen aan als je als vrouw dat meemaakt.
Ja.
Terwijl dat iets compleet normaal is. Dat komt
en ook pas over gesproken als iemand zegt van ik heb dat ook gehad.
Ja.
Dan past dat mensen ervoor open om...
Allee, dat is chapeau dat je daarover durft spreken, zeggen ze dan.
Ja.
Ik zeg, hoezo chapeau? Dat is hetzelfde als je been breken. Allee, bedoel, dat doet pijn en ik wil daarover kunnen praten. Dus.
Maar het remt jou niet af om te blijven proberen?
Op dit moment zijn die plannen eventjes in de frigo beland. Mede met dat ik die praktijk dan volop aan het opstarten ben. En met corona is het toch ook nog altijd een beetje een onzekere periode.
Ja.
Dus we gaan het even...
Ja. Het zou extra stress bezorgen ook om zwanger te zijn tijdens...
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ja, ik had daarnet ook van dat je wel belangrijk vond dat de single en zo het goed onthaald wordt. Jij geeft wel veel om de mening van andere mensen. Ik ben ook zo trouwens. Ik kan me voorstellen dat dat wel echt niet simpel was, die periode, toen je al die social media comments op jouw rol als mol... Dat heb je die gelezen, hè?
Nee, klopt. En ze hadden mij daar op voorhand al voor gewaarschuwd, want ik ben eigenlijk van... Allee, nu is dat gebeterd, maar vroeger was ik vooral een people pleaser.
Ja.
Dus iedereen... Ik deed altijd leuk en leuk en blij en hop. En van binnen was ik helemaal niet blij. Hè? Ik wou iedereen eigenlijk... Ja, pleasen.
Ja.
En bij de mol kwam dat heel hard aan, want ik was ook zo vertrokken als kandidaat. Oh, ik ga het beste uit mezelf laten zien. Dan krijg je de rol als mol, waar je uiteraard niet het beste van jezelf kunt laten zien op sommige momenten. En dan lees je die commentaar en dat komt binnen. Dat kwam bij mij heel hard binnen. Ja. Ik heb dat wel een plaats kunnen geven, omdat... Ja,
maar je hebt er ook op gereageerd in het begin.
Ja. Ik was alweer zo... Zo, ik dacht, oké, ik ga hier echt de gemeenste eruit halen die elke dag over mij tweeten of posten. En dan had ik gewoon zoiets ik weet zelfs niet meer wat ik gereageerd had. Ja, dat was niet zo slim natuurlijk, hè, want trollenbloed trekt andere trollen aan.
Ja, ja. Dus zeker op Twitter is dat toch wel...
Ja, en ik heb mij ook wel kunnen naast mij neerleggen, omdat welke mensen één reageren al op zoiets... Dat zijn niet de mensen die ik ken of die in mijn leven zijn. Dus ik heb daar wel eigenlijk een les uit geleerd.
Op het forum zijn ze wel vriendelijker.
Ze
zijn wel al echt... Allee, I love them, maar het zijn wel zo mensen die daar heel hard in opgaan.
Ja, ja, het zijn mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn. Ja, ja. Dat is zo fascinerend om allemaal al die theorie te lezen.
Ja.
Nee, en zolang je met respect over mensen blijft praten, is dat allemaal oké. Dan mocht je complottheorieën hebben over alles wat je wilt, maar blijf beleefd. Het zijn mensen en het is uiteraard televisie en een programma.
En ja, nu was dat ook, hè? Ook zelfs een beetje op het randje soms, dat er mensen als een knappe mol, Alina, en ook op Kaat vorig jaar herinner ik mij nog dat ze daar echt zo... Dat ik zoiets had van, moet wel proper blijven, jongens.
Nee, tuurlijk. Ja, inderdaad.
Ja. Ja, zeker omdat er ook jonge kandidaat en ook dit jaar een jonge mol.
Ja.
Nu... Ik vraag me wel af hoe dat jouw rol als mol je leven heeft veranderd. Je deelname, de bekendheid, het moeten liegen, het dat lang verborgen houden, want je kunt dat tegen niemand vertellen, of je mag dat in theorie toch niet.
Ja.
Hoe heeft dat je dat veranderd?
Goh, veranderd eigenlijk niet. Ik wist dat ik wel goed kon liegen. Ik heb vroeger, zoals veel mensen of sommigen toch al weten, een eetstoornis gehad.
Ja.
En daar was dat kantje natuurlijk wel handig meegenomen, dat je wel dingen kunt liegen of kunt faken. Hè? U voordoen als iemand anders. En mijn man wist dat ook. Niet dat ik ben normaal iemand die nooit liegt, maar die wist wel dat ik goed kon liegen.
Dus die had hij eigenlijk wel door?
Ja en nee, die dacht wel dat ik het kon zijn, sowieso. Ja.
Hij is ook op bezoek gekomen.
Ja, als enige, ja.
Ja. Ja, dat was een emotioneel moment ook toen. Hè?
Ja, voor mij was dat wel broodnodig, omdat je zit in die rol onvoorbereid. Ik had dan nog twee heel kleine kindjes, dus mijn jongste zoontje was nog maar een half jaar.
Ja, oef.
En ik moest elke dag de dagen aan het aftellen van, oh nee, en dan kreeg ik te horen dat het bezoek waarschijnlijk niet kwam. En als het bezoek kwam, het waarschijnlijk ook niet die van mij zou zijn. Dat was zeer moeilijk.
Ja. Maar hij is toch gekomen.
Hij is uiteindelijk dan toch gekomen, wegens toeval, hè, dat die proef uiteindelijk toch zo uitdraait. Dus.
Ja, inderdaad. Dat is wel dan mooi meegenomen.
Ja, tuurlijk.
Ja. En je lijkt wel iemand, ik kan me dat ook herinneren van een van de interviews, die niet zo echt houdt van verrassingen.
Nee.
Dus ik kan me voorstellen dat er plaatsen geselecteerd worden als mol, dat je zoiets hebt van, oh fuck.
Klopt, ik ben iemand die heel graag de controle over alles heeft en dat is iets wat bij de mol totaal niet, dat ik dat echt totaal niet kon. Wat wel is, is dat zo, we werden dan allemaal eigenlijk voorbereid voor mol te zijn en de tijd voordat we vertrokken en dan 3 weken daarvoor kregen we het telefoontje dat we eigenlijk gewoon meegingen als kandidaat.
Ja.
En toen heb ik thuis nog gezegd tegen mijn man van, dat kan toch niet. Allee, ik bedoel, 3 weken. Die mol heeft maar 3 weken de tijd om zich voor te bereiden. Ik zie ze het nog lappen om daar ter plekke een mol te kiezen.
Dat heb je gezegd? Ja, maar je hebt wel een goede intuïtie dan.
En dan kwamen we aan en dan was die proef met het jongleren. Ja. Want we hadden ook voorbeeld met jongleren. En ik dacht, tja mama, willen ze mij nu langer in het spel? Omdat ik kan jongleren. Ik dacht, is dat zo doorgestoken kaart? Ik dacht, dat vind ik wel niet oké als dat zou zijn. Maar ineens kon iedereen jongleren. Ik zo... Oké, hier is iets los. En toen wist ik eigenlijk al hoe laat het was.
Ja. En toen je zag ook in de bloopers achteraf op het einde, dat Jill zei van, ik zou graag jou als mol hebben, dat jij zoiets had van, fuck. En nu ga ik er zeker tot het einde moeten blijven ook.
Ja, ik moest dan zo aan dat tafeltje gaan zitten bij Jill. En dan hoort je dat, maar het komt zo niet door. Want je wilt dat horen, natuurlijk. Ja. Want je kreeg al het misschien scherm, komt je bij hem. Ja, we willen je als mol en zo. Je mocht ook niks laten blijken.
Nee,
je moet dan terug bij de rest. Dat is echt... Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja, dan moet dan schreeuwen en... Oh my god!
Ja, en je kunt nergens je ei kwijt.
Nee, je kunt nergens je ei kwijt. En dan begint het al. Hè. Ik wist niet eens wat mijn taak was. Dus dan werd ik s'nachts gebriefd, want ze zeiden, we komen s'nachts langs. En ik zie dan maar te wachten.
En je hebt daar toch zelfs de douche laten lopen?
Ja, omdat ik had al gehoord dat als er iemand op de gang en het gewoon aan het stappen was, hoorde je keifel. Dus die muren waren flinterdun. Ik zeg, ja, kom, er moet maar iemand aan de deur staan luisteren en die hoort het. Zet de douche maar op.
Ja, dat is ook, je weet ook, want als je dan iets doet, je moet dat dan goed doen. Je hebt zo'n beetje dat perfectionisme wel. Ja. Hè? Ja. Dat is dan toch wel ook, ja, de, in het geval van de mol, wel een voordeel geweest. Dat je het dan zo schitterend gedaan, hè.
Ja, dank je.
En ik zeg dat niet alleen omdat ik een fan ben. Hè?
Nee. Ja, het was super stresserend, omdat inderdaad, je wilt het heel, heel goed doen. En dan soms loopt het gewoon niet gelijk je wilt. Of zijn er logistieke problemen of eender wat.
Maar jij kon het hoofd koel houden.
Goh, ik heb er toch wel enkele traantjes ook gelaten. Ja. Maar dat was natuurlijk, werkte in mijn voordeel, omdat sommigen dan dachten van, ja, dat kan ze helemaal niet zijn, want ze is te emotioneel.
Ja. Ja, inderdaad. Welke mate heeft eigenlijk jouw beroep als spoedarts te maken dat je zo een goede mol kon zijn? Want dat is ook wel het hoofd moeten koelen.
Ja, ik denk inderdaad
in situaties waar je stress moet
beheersen, dat ik dat wel onder controle had.
Dus welke andere eigenschappen maken zo van jou een goed arts?
Oei. Een arts heeft natuurlijk... Je hebt verschillende domeinen.
Ja, een spoedarts.
Hè? Een spoedarts, ik denk inderdaad hoofd koel houden, overzicht bewaren over de situatie. Hè, als het echt dringend moet, leiding geven. Dus mensen kunnen aansporen op een correcte manier. En gewoon als arts zijnde zelf empathie met de patiënt. Ja. Ik denk dat heel, heel belangrijk is.
Maar dat lijkt mij ook wel moeilijk. Want allee, als spoedarts, je ziet misschien mensen ook sterven.
Ja,
dat lijkt mij verschrikkelijk. Zeker als je dan iemand bent die empathisch is en dingen ook hard aantrekt.
Ja, dat neemt je natuurlijk mee naar huis. Ja. En dan is het natuurlijk je taak om er voor de familie te zijn. Hè.
Ja.
Om die te ondersteunen.
Hoe doet je dat?
Moeilijk. Slecht nieuws brengen, is meestal...
Ah, je moet ook dan degene zijn die het slechte nieuws brengt.
Ja. Vaak. Wow. En dat is moeilijk, hè. Soms zijn dat jonge personen, soms zijn dat oudere personen. Maakt niet uit, het blijft moeilijk. En dat is... we worden daar wel in ondersteund met andere psychologen die in het ziekenhuis en zo werken. Die komen dan ook uiteraard voor de familie. Hè.
Was dat iets dat wekelijks voorviel?
Het hangt er een beetje vanaf welk ziekenhuis je werkt.
Ja.
Wekelijks, dat lijkt me nu wel veel te zeggen. Heel veel werkt, maar het komt voor, uiteraard. Ja.
In de UZA bijvoorbeeld?
Ja, dat gebeurt, ja. Ook vaak oudere personen natuurlijk, die binnen worden gebracht en waar dan eigenlijk niks meer...
Maar op het einde van de dag slag je er wel in om dat een plaats te geven?
Ja, ik denk in zoverre als je volledig gegeven hebt, als je alles juist hebt gedaan, als je staat met de rug tegen de muur, dan kun je jezelf ook niks kwalijk nemen natuurlijk.
Anderzijds als perfectionist zou je ook wel kunnen denken van, had ik misschien nog dat kunnen doen? Of had ik nog dat kunnen doen? En wat als zus en wat als zo?
Ja, dat is ook zo en dat gebeurt ook soms. En daarvoor zijn er ook debriefings eigenlijk. Hè?
Ja.
Zeker als je met een mug uitrukt ter plaatse... en je hebt een reanimatie en die is niet geslaagd, of die is wel geslaagd, dan zijn er altijd van die debriefingsmomenten waarin je bespreekt van hoe had jij het aangepakt. Hè? En dat is heel, heel, heel helpful wel.
Ja. Is dat zoals in de films? Ik vraag me dat altijd af. Dat ze echt zo aan het reanimeren zijn en zo van, kom aan. Ja, en dan uiteindelijk, tijdstip van overlijden, 4:45 of zo.
In de films is het natuurlijk altijd wat...
wel opgeblazen.
Nee, maar ja, inderdaad... Zo gebeurt het wel, ja.
Je bent je job als spoedarts ook beginnen combineren met esthetische geneeskunde.
Ja, klopt.
Komt dat zo wat voort uit dat ijdele kantje van jou, waar ik over had gelezen in Humo?
dat komt eigenlijk voort omdat ik vind dat super interessant.
Ja.
Dat geeft ook heel veel voldoening om mensen mooier te maken. En dat wil niet zeggen dat je er zo, ik weet niet hoe moet uitzien. Maar vaak zijn dat mensen die ook met iets zitten en die willen hun eigen goed voelen. En dan kun je ze daar wel een beetje bij helpen. Dat is heel, heel, heel leuk.
En wat is het verschil met de traditionele dingen die je van botox en is het iets gelijkaardig of wat moet ik
spierontspanners gebruik ik uiteraard voor de spieren, hè? Dus dat is wat ze lijken, botulinotoxine, botox is een merknaam.
Ja.
En dan fillers, dus als je meer volume wilt of de huid te verstevigen, soorten lasers, wat je maar wilt. Er zijn ook draadjes lift waar je zo een beetje mee kunt liften, die dan onderhuids worden gestoken.
Of als mensen zo van die droopy ogen krijgen, dan dat wordt ook vaak gedaan in de celeb-wereld.
Ja, dus al die technieken, dat is waar ik mee bezig hou. Ja.
En krijg je dan echt zo bv's over de vloer? Of?
Ik mag natuurlijk niet zeggen wie bij mij over de vloer komt, maar uiteraard, dat is een heel gevarieerd publiek. Man, vrouw, jong, oud.
Ja. Dus ook echt, iemand als ik, buiten het feit dat ik dwijt nog geen rimpels
heb. Je hebt het niet nodig,
Dat moest ik even horen,
Nee, want er zijn ook vaak patiënten die iets willen laten doen, maar ik zeg, ik doe het niet. Het ziet er perfect uit, we gaan niet overdrijven. Dat is heel belangrijk, denk ik, dat je daar je grenzen in bewaart. Hè? Dat je ook mensen beschermt tegen hun eigen.
Ja. 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 Ja, de reden waarom ik ook, dat mag gezegd worden, dat ik heel veel respect voor je heb, is omdat jij zo open kon praten over je eetstoornis. Ik heb dat zelf ook wel zo op het randje gebalanceerd. Dat zo, ik heb zo wat OCD. Mm-hmm. En als ik begin op mijn lijn te letten, ik tel alles. Hè, en dan kan ik dat zo echt...
Ja, dan denk doorslaan.
Ik, ja, en als ik dan bijvoorbeeld... Ik weet nog dat ik een keer... chocomoes had gegeten, maar echt zo, want dan begin ik ineens veel te eten en dan denk ik, oh nee, ik moet naar de wc, dat moet uit mijn systeem. Ja. Dus ik ben er ook wel de aanleg voor, maar hoe heeft dat jou vandaag gevormd? Ik hoop dat ik hier trouwens geen triggers heb gezegd, doordat ik...
Ik had al heel lang een eetstoornis eigenlijk, zo wat subklinisch, dat wil zeggen dat het eigenlijk nooit extreme vormen aannam. Ja. Ik denk dat dat ongeveer begonnen is rond mijn 18, 19e, na het beëindigen van een relatie toen, mijn eerste liefje. En ik voelde mij lelijk en dik, ondanks dat ik een perfect normaal BMI had. En dan is dat zo wat beginnen sluimeren. Ik kijk ook heel veel in de media, of slanke meisjes. Ik ben dan ook klein, dus ik ga nooit stekkenbeentjes hebben. Dat is gewoon zo.
Hoe groot zet je?
1,62 meter.
Ah, 1,5 meter. 1,61,5 meter.
Okay. Ik ben nog kleiner. Maar met hakken van ik voilà. 10 centimeter groter. Ik heb me daar al lang bij neergelegd. Ik zal nooit meer groeien. Maar dan is dat eigenlijk zo wat gekomen. Met dat ik onzeker was, viel ik dan ook op bepaalde type jongens slash mannen. Die mij beter deden voelen door mij te charmeren. Uiteraard bleken dan natuurlijk altijd de verkeerde types te zijn. Totdat ik denk ik een jaar of 26 was geweest, denk ik. Ik was afgestudeerd als arts. Ik was bezig met een specialisatie, pathologische ontleedkunde. Dat ze met microscoop bekijken, weefselonderzoek eigenlijk. Ik deed dat niet graag, dat was ook niks voor mij. Dat was heel de dag stilzitten. En ik had dan ook ik zat dan in een relatie die echt niet succesvol was. Die is dan ook beëindigd. En dan...
Door jou?
Nee, door de andere persoon wegens ontrouw. Dus dan twijfelt je heel hard aan jezelf. Op dat moment was ik bezig met diëten, maar in die mate dat ik dagen niet at.
Ja. Omdat je dacht dat daardoor was dat hij ontrouw was?
Nee.
Gewoon, je was er al mee bezig toen.
Ja. En dat kwam dan, bovendrijven. En ik kreeg dat heel moeilijk verwerkt en dan kreeg mijn eetstoornis eigenlijk de overhand in die mate dat ik dan dagen niet at, eetbuien deed, zat ofwel braken ofwel heel de nacht op de home trainer.
Ja.
Totdat ik mijn 8000 calorieën eraf had gefietst en dan de volgende dag werken en dan ben ik een bepaald dag ingestort.
Hoe was dat dan? Die instorting, heb je dat ervaren?
Dan moet je een keuze maken. Wil je nog een laatste kans of mag je het stoppen?
Het leven.
Op dat moment zat het zo diep. Ja.
Wat gebeurde er? Waar was je op dat moment?
Ha,
oh, sorry.
Nee, is geen probleem. Dat brengt gewoon veel terug. Ik heb er lang niet over nagedacht, omdat dat ver achter mij zit. Ik zat op mijn kot toen in Leuven, alleen. Ja. En toen heb ik naar mijn zus en mijn broer sms van stuurt jij naar het werk, want ik kan niet komen.
Ja.
En dan heeft mijn zus mij geholpen. Dan ben ik naar een huisarts in het Leuvense geweest. Die heeft me dan een paar weken ziekteverlof geschreven en heeft dan een intakegesprek in de eetkliniek in Tiene geregeld.
Het is wel knap dat je die stap hebt gezet.
Ja. Op dat moment kon ik niet echt nadenken. Ik denk dat ik gewoon zo diep zat. Ja.
Hoeveel woog je op dat moment?
Een normaal gewicht hoor. Ik denk 51, 50. Ja. Allee, perfect normaal BMI. Ik heb nooit, dat is het moeilijke eraan. En bij mij, ik heb nooit echt heel laag of heel hoog gezeten.
Want mensen denken dan van, maar dan heb je geen eetstoornis gehad.
Ja, dat is niet waar. Dat zijn zelfs de moeilijkste, want die kunnen het heel lang zonder dat iemand het opmerkt.
Dus. Ja. En toen? Je bent dan opgenomen, heb je daar lang gezeten?
Een half jaar. Dat is heel lang.
Ja, dat is heel lang.
En die eerste maanden herinner ik me weinig. Ik denk dat ik vooral heel veel geweend heb. En dan, je beseft ook niet, ik heb geen eetstoornis. Allee, kom, je zit er tussen mensen die echt heel mager zijn. Ja. Je zegt, die hebben een probleem. En dan kom je eigenlijk wel te weten dat je even goed een probleem hebt.
Ja.
En dat werkt daar in groepstherapie. Dat is heel goed. Maar je moet er natuurlijk voor gemaakt zijn. Dus al je therapie is een groep van 15-tal meisjes. Met ongeveer dezelfde problematiek. En die kunnen nu heel goed lezen, want die zitten ook dag en nacht bij u. En die zeggen, Elisabeth, stop met liegen.
Ja, amai. Confronterend.
Ja, heel confronterend. Maar dat heeft mij wel gevormd. Dat heeft mij doen inzien dat die eetstoornis, dat is iets wat je eigen aandoet eigenlijk.
Ja.
En je moet gewoon leren van jezelf houden. Daar komt het op neer. Eigenlijk.
Ja, dat klinkt wel heel makkelijk gezegd.
Ja. Dat is helemaal niet gemakkelijk, natuurlijk niet. Maar ik heb daar wel heel veel dingen geleerd om ermee om te gaan. Ja. Inderdaad, ik was ook zo iemand zwart-wit. Dus een dieet kon ik perfect volhouden. Dan één keer mis, bam, alles ja. eraan. Ik ja. ben het niet waard en dit en dat. Ik kan nooit iets leren relativeren van. Oh, Jesus. Ja. Het is oké. Okay.
Maar je bent er... Ik vraag me dan af, is dat niet dat je dat altijd blijft sluimeren? Draag je dat niet altijd mee?
Ja. Ik, de stem hè, ja. die je dan zo hoort, of de gedachten kunnen soms opflakkeren, inderdaad, bij perioden van stress.
Ja.
Maar je weet, je kent je valkuilen, je kunt erover praten met anderen en dan is dat heel controleerbaar.
Ja, en je hebt daar ook een heel goede vriendin gemaakt, hè, Jentel?
Ja, Jentel. Ja.
Heb je dat nodig als een patiënt, echt een lotgenoot, met wie je echt heel goed kunt...
Goh, ik weet niet of anderen dat nodig hebben, ja. natuurlijk. Ik heb dat daar gevonden ja. en dat was fantastisch. Zij had dan ook meer de anorexia-versie, uiteraard.
Wat was de naam bij jou?
Gemengd.
Ja.
niet anders omschreven, hè. Nee, ja, je leert elkaar kennen en je leert elkaars valkuilen kennen. En dan kun je daarover praten of mee sturen. Of nadien nog, hè. Die periode nadien is ook heel belangrijk. Uiteraard als je terug de vrije wereld in mocht, ja. zou ik zeggen. Ik begon dan aan mijn specialisatie van spoedgeneeskunde, urgentiegeneeskunde. Ja. Dus dat is natuurlijk ineens heel stressig. Ja. Dat heeft het allemaal doorstaan.
Je bent niet ervallen.
Nee.
Nee, amai. Dat is wel knap.
Ja,
ja want... Ik heb daarover gelezen en blijkbaar bij heel veel patiënten is dat die elkaar aansteken, die daar zo'n wedstrijdje van maken. Zo van, ik heb zoveel gegeten en jij en ah ja, en ik heb dat gedaan.
Ja, maar dat zijn de patiënten die niet in behandeling zijn, hoop
nee.
ik.
Ja, nee, nee.
Dat is voordien, ja.
Maar nee, daar bestaan gevaren, er staan websites, ik weet, ben de naam verkwijt.
Ja, 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 ik ga dat niet, ik nee. wil dat ook niet promoten, verre van.
Nee, nee, nee.
Maar daar zijn, ja... De dingen die de meisjes doen om alles te doen om te omzeilen... Om maar niet te eten. Ja, die zijn oneindig.
Ja, en het feit dat die stoornis is begonnen of zich verder heeft ontwikkeld na de relatiebreuk. Vergeef me als het een gevoelige vraag is, maar was het ook niet zo dat je veel bevestiging zocht van andere mensen in plaats van bij jezelf?
Ah ja, tuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. En ik hield gewoon niet genoeg van mezelf. Dat ja. besef ik nu.
Ja.
Dat ik mezelf altijd maar kritiek gaf, ja. opzij zette, maar anderen pleasde.
Ja,
en dus
ja.
mezelf ging, verwaarloosd, alleen ja. niet uiterlijk gezien dan of zo,
nee, nee.
maar gewoon inwendig. En niet meer luisteren naar wat ik echt wou. En dan valt je inderdaad op de foute types hè, die daar misbruik van maken. Dus.
En hoe doet je dat, van jezelf leren houden?
Dat is een levenswerk.
Dat is ook een ongoing process waarschijnlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Hoe doet je dat? Dat begint bij heel kleine dingen.
Ja.
Leren ook genieten van eten. Voor mij was eten geen genot. Dat was eerder een straf. Ik bedoel een straf. Vaak als ik dan zo heel lang dieet en ik had dan iets fout gegeten, dan begon ik heel veel te eten van de slechte dingen. Om mezelf te straffen van, je zult nooit heel slank zijn.
Maar,
alleen dat is echt.
Ja, ja je zo, maar op dat moment, dat lijkt heel rationeel op zo'n moment, hè?
Ja, op zo'n moment straft je gewoon jezelf. En dan geeft dat je een voldoening om jezelf ja. te straffen. Omdat je ja. dan heel streng bent. En gewoon leren minder streng voor jezelf te zijn.
Ja.
Niemand is perfect.
Nee, dat is waar.
En zal ook nooit iemand perfect zijn, maar goed...
In welke mate heeft die eetstoornis ook geholpen om dingen te relativeren?
Ja.
Perspectief?
Ja, heel veel. Hè. De eetstoornis zelf niet, maar het nee. herstel natuurlijk ervan. Nee, heel veel. Dat het leven niet alleen maar afhangt van wat anderen van u denken, ja. maar dat het eigenlijk omgekeerd is.
Ja, want toen je dan je relatie begon met je huidige man, ja. Michael, spreek ik het juist?
Ja.
Daar had hij in het begin ook wel... Ik had zo'n vraag gelezen dat hij dan niemand meer had geantwoord op berichten en dat je echt... dat je dacht dat er iets gebeurd was of die ik weet niet wat was gaan doen.
Ah, was dat misschien op de vrijgezellen?
Ik weet niet wat dat... Ja, jawel, ik denk het. Ik denk,
ah, ja, ja,
ik
denk dat klopt. Dat... Ja, zijn gsm was uitgevallen, toevallig, op de dag van zijn vrijgezellen.
Ja, ja, ja. Ik zou ook echt over de rooien gaan.
Ja, en ik was dan weer even aan het flippen, maar ja. Dan kijk...
Het is niet zo dat het zo ver gaat dat je dan helemaal... Want dat is ook controle eigenlijk.
Ja, dat is controle. Nee. Het enige waar ik nu nog last van heb, van die controle, is in het vliegtuig.
Ja, met corona.
Nee, in het vliegtuig gewoon. Te koer.
Ah, omdat je vliegangst
omdat ik kon... Ja, van voilà.
Ja.
Heel fel.
Maar eigenlijk is autorijden gevaarlijker.
Ja, maar ik weet dat perfect.
Ja.
Dat vliegen het veiligste buiten de lift het veiligste vervoersmiddel is. Maar toch...
Ja.
Nee, nee.
Zelfs in coronatijd vond ik het echt nog best oké om te vliegen.
Ja, ja, ja. Ik denk dat ook wel. Maar ja, het is gewoon iets waar ik nog mee kamp. En daar moet ik nog even van afgeraken.
Ja, maar je hebt wel echt de manier gevonden om angsten om te gaan. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een voorbeeld is.
Allee, ik denk dat... het belangrijkste is om gewoon de angsten al te benoemen. Dat is al één.
Ja.
Van even stil te staan van... Waarom ben ik bang? Wat doet dat met mij? Dat heb ik wel geleerd natuurlijk door in therapie te gaan. Ja. En dan te kijken van, ja, is het wel reëel? En hoe ga ik ermee om? Ik wil er aan de slag. Als je van iets afvalt, moet je hulp zoeken. Moet je gaan praten met iemand, punt. En dat mag geen taboe zijn.
Praat je nog met een therapeut?
Op dit moment niet. Ik ben wel dan even geweest voor mijn vliegangst. Ja. En dan tijdens de periode van de mol heb ik ook al even met iemand gepraat.
Ah, ja.
Omdat ik mezelf gewoon wil indekken en denken van...
Tijdens het, toen je daar was?
Nadien. Toen dat op tv was. Ja. Omdat ik zoiets had van, kijk... Het zou jammer zijn als ik me daardoor echt heel slecht zou gaan voelen. Laten we gewoon even met iemand praten, zodat ik dat kan relativeren. En dat is heel goed gelukt.
Maar ook dat zijn taboes. Mensen praten niet graag over emoties. Hè? Want nee, dat hebben we toch met die miskraam.
Dat is
die
zwak opstellen. Hè? Ja. Ik vind dat net een sterkte.
Ja,
om je eigen zwaktes te kennen en dan ermee durven uit te komen.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die met hetzelfde kampen. Het zou belachelijk zijn om erover te zwijgen.
Nee, inderdaad. Inderdaad. Ook het eetstoornis gegeven is nog heel... Dat wordt echt heel zelden over
jammer,
gesproken.
Want er zijn er heel veel. En ook volwassen vrouwen die ermee kampen.
Ja. Hoe ga je man om met die onzekere en soms naar controle neigende Elisabeth?
die weet natuurlijk alles. Ik heb hem leren kennen toen ik uit mijn behandeling was. Ik heb hem ineens ook alles verteld. Ik had ook wel open kaart spelen. En die kent mij door en door. En die zegt ook van, stop eens met overdrijven. Je zit weer in het roer draaien.
Dus... Ja. Soms heb je iemand nodig die zo echt...
Met de voeten terug op de grond zet. Dan kijk, het is niet waar. Op dat filmpje had ik niet daar een vetrol of zo. Daar kan ik soms nog over...
Over flippen.
Flippen niet, maar ik bedoel maar ik een beetje over bezig zijn.
Ja. Ik heb zelf al aan degene die de video's monteert, van kun je mij niet zo
aansmaken.
Dat zit soms echt... En ik heb ook zo die apps waarmee je jezelf zo smaller kunt maken en dat zo natuurlijk lijkt. Spring heet het.
Ga ik niet installeren.
Nee, niet doen. My god, sorry, ik ben nu weer triggers aan het
geven. Nee, helemaal niet. Dat is onder controle.
Ja. Maar blijkbaar is dus ook... Wat mijn therapeute zegt, dat ze fout om te zeggen onder controle, maar controle net een negatief ding is. Ik heb daar ook zo heel veel over gelezen. Ja. En als je dan, wetende waar je vandaan komt en straffe trekt, heb je al afgelegd, maakt dat u een beschermende mama naar kindjes toe? Een van die twee zoontjes die...
Heeft gelegen, want die heeft ook in het ziekenhuis gelegen toen ik in Vietnam zat met de mol.
Wat?
Maar dat wist ik niet. Dat kwam ik nadien te weten.
Ja.
Ja, dat was maar een paar dagen ziekenhuisopname voor RSV, maar toch. Beschermende mama qua mentale gezondheid en gewone gezondheid wel. Maar ze mogen van mij heel veel. Ze mogen los in de tuin spelen. Ik denk dat ik zeker niet zo'n...
Niet aan de leiband.
Nee, verre van. Ik heb zoiets, ze moeten het zelf kunnen. Ze moeten zelf... Dan vallen ze met een fietsje, maar ze staan wel terug op.
Dat vind ik wel bewonderenswaardig. Want als je zelf zo... Je hebt toch wel een angstig persoon van natuur uit. Dan moet je dat toch zo wel leren loslaten.
Ja. Soms heb ik dan nog wel... Als ik met mijn man bijvoorbeeld zo een weekend of een week ergens alleen ga...
Ja.
Ik heb nog niks gehoord. Dan ben je al zo doemscenario's. Ik weet niet.
Wat als? Ja.
Dus echt de doemscenario's. Dat steekt de kop op natuurlijk als ik stress heb. Maar dat is wel...
En dat spiegelen aan anderen en kijken... zeker in een sociaal... Je hebt ook veel volgers op Instagram en zo. Dat lijkt mij toch ook echt een hel. Ik heb dat zelfs al... Dat ik echt heel vaak zo me vergelijk. En dan, amai, en die foto's zijn zo mooi en die is zo mooi.
Ja, ik doe dat eigenlijk niet meer.
Nee.
Het wordt jezelf niet beter van. Je kunt je energie beter steken in iets in jezelf te verrijken.
Maar je krijgt wel ook vaak zo van die influencer-stuffs. Dat je zo...
Ja.
Hoe bepaalt je of je daarop ingaat of niet? Zijn er dingen die je zegt van, dat weiger ik resoluut?
Je krijgt zoveel aanbiedingen en dan zeg je bijvoorbeeld van die kleine start-ups met juweeltjes of zo. Die wil ik gerust wel steunen. Ik vind dat tof als je iets kunt betekenen voor anderen. En anders is dat gewoon als je dat interessant vindt. Vaak is dat ook vrouwenkledij dat ik mooi vind.
Ja.
Dat ik wil steunen tijdens de corona-lockdown was dan ook. Dus van die dingen.
Ja, wat ik mij dan ook afvraag, eindigt dat als er dan een nieuwe mol is geweest? Het is eigenlijk een beetje one year of fame.
Nee, voor mij is dat nu nog altijd lopende.
Ja.
Ik ben daar zeker niet fulltime mee bezig, daarvan. Maar dat is gewoon, dat is leuk. Het sideprojectje.
Ja. Ja, terug even naar uw single, waar we het in het begin over hadden.
Ja.
Komt er een vervolg?
Voorlopig niet. Ik heb het zo druk. Er moet ook gewoon het juiste liedje zijn, denk ik. En een liedje dat nu echt 100% bij mij past.
Ja.
Misschien een ballad of alleszins iets geen dansnummer meer, want dat, ja, daar ben ik te oud voor.
Speelt je zelf ook muziek?
Ja, ik heb de klassieke opleiding van piano gevolgd.
Ik ook.
Dus, ah ja, wel. Ik heb er mee.
Ja, inderdaad.
Dat is wel lang, lang geleden hoor. Maar...
Ja, bij mij ook. Ja. En jij bent dan wel creatief?
Ja.
Ja toch, allee, als je dan muzikaal talent, dat is toch niet...
Ja, nee. Ja, dat is van thuis uit meegegeven, dus ja.
Ja, en je hebt thuis nog een piano?
Ik heb nu een vleugelpianootje staan.
Oh,
dus.
Schoon. En speelt je daar nog veel op?
Als ik aan het spelen ben, willen mijn twee zoontjes meespelen. Dus.
Ah,
dit is alles weg zijn. Maar ja, dat gebeurt wel, ja.
Ja.
Ook zoals mijn oude stukken, mijn klassieke stukken bovengehaald. Maar dan zit je daar, oei, welke noot.
Ja.
Heb je bijschrijven?
Ik weet nog, een van de eerste dingen die ik kon was Everything I Do van Brian.
Ah, ja.
Ja, dat was de klassieker. En ja, Fur Elise uiteraard.
Ja.
Ik ben nu weer aan het denken om in dit huis even een piano...
Ja, moet je doen. Maar misschien eentje waar je een koptelefoon kunt aanbrengen.
Ja, inderdaad. Ik weet niet zozeer voor mij of voor de buren. Misschien voor allebei.
Ja.
Ik zing ook heel graag.
Zingen?
Ja, en ik kon dat vroeger supergoed, maar je moet dat echt... Een stem moet je blijven trainen.
Ja, dat is onderhouden. Ja. Dat is waar.
En als je dan... Piano is dan één ding, maar waar kom jij vandaag echt van tot rust in je drukke leven?
Slapen? Ja. Ik ben even aan het denken. Ik had daarvoor al een fitnessabonnement. Daar kon ik ook wel echt van genieten. Want dat is ook zo'n stukje wellness. Dan kon ik zo even in de sauna.
Ik hou ook van luxe. Maar ook dat heb ik echt het gevoel dat daar taboe op rust. Hè? Als ik zeg van ik hou van luxe. En
ja,
zo van...
dan wordt het gebekakt.
Ja, inderdaad. Ja.
Nee. Zo, ja. Maar dat is leuk, want daar heb je een zwembad binnen en buiten. Je kunt daar tennissen en dan heb je wellness. En dan is er ook zo'n borrelbad en zo. En dat is keileuk.
Amai.
Ja, daar kan ik wel echt van tot rust komen. Zo. Dan ga ik met mijn man, dan komt er baby zit even... Even weg.
Ja. Word je vaak herkend?
Dat valt mee nu. Ja. Ja, nog altijd wel.
En mensen die zo selfies? Of zijn dat dan mensen die dan echt zo wijzen?
Nu met de corona is dat natuurlijk
gedaan. Ah ja.
Onlangs wel nog een meisje. Dat wou ik zeggen, ja, op veilige afstand. Want ik dacht, anders krijg ik nog commentaar op de foto.
Echt?
Ja. Maar ja, daarvoor, net na de mol, was dat was waanzinnig. Ik vind dat wel heel spijtig dat de lichting van dit jaar dat niet ervaren heeft hoe dat is. Dat doet wel
maar
wat.
Maar niet iedereen vindt dat even leuk, hè? Zo in de schijf.
Dat is even leuk. En daarna heb ik niet meer, hoor. Ja. Dat is echt van, laat me toch eens godverdomme. Even met rust.
Heb je het gevoel dat de boekjes en zo, dat die eigenlijk bij het minste... Is dat een periode niet geweest dat ze zo heel veel...
Ja, maar ik las dat ook niet. Dan stuurde gewoon een vriendin. Je staat in de gazette. Oh nee, met wat nu weet.
Ja. Celebrity life. Zeg. Ja. Nog zaken waar je echt van tot rust komt? Of dingen waar je zegt van, dat bouw ik bewust voor mezelf in om regelmatig te ontspannen.
Ik ga heel graag in bad.
Ja, ik ook.
Maar echt in badsessies, hè. Om 2 uur of
echt?
Zo. Filmpje erbij, een glas wijn.
Amai. Alleen dan?
Ja, liefst.
Ja, maar ja.
Niet met mijn kindjes of 2. Nee.
Nee. Ja, maar met je man
bijvoorbeeld. Ah, ja, zo. die kan er soms wel bij, maar dan is liever alleen.
Ja. Ja, je hebt wel zo ook gesteld op me-time.
Ja, ik vind dat wel. Sinds, zeker toen ik ziek ben geweest, in tienen heb gezeten.
Maar dat is ziek, hè?
Ja, dat is ziek. Ja. Vind ik dat heel belangrijk, ja.
Ja, waarom specifiek?
Omdat ik dat toen niet deed.
Ja.
En ik weet, als ik dat niet doe, dan ga ik in overdrive. Voor anderen te zorgen. Voor mijn kinderen, voor mijn werk, voor mijn man.
Ja, en zelfzorg is...
En dat je dan even reflecteert van, oké, wat wil ik nu eigenlijk?
Ja.
Wat heb ik deze week leuk gedaan? Wat zou ik nog willen doen?
Of waar ben ik dankbaar voor?
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Dankbaar voelen voor dingen. Dat zijn wij mensen die daar veel te weinig bij stilstaan.
Wat zijn dingen zo vandaag, alleen niet letterlijk vandaag, maar deze periode waar je echt zo zegt van, daar ben ik super dankbaar voor?
Ja, dat mijn familie gezond en wel is. Ja. Dat die zo leuk zijn. Want je kunt die niet kiezen, uiteraard.
Nee, dat is waar.
Dat je daar heel veel hulp en steun van hebt. En het feit dat ik en mijn man kunnen dokter zijn, hè, dat we dat zijn, dat is gewoon dat is een heel leuk gevoel om anderen te kunnen helpen.
Toch heeft het volgens mij ook tot de verantwoordelijkheid dat je over iemand anders moet dragen, dat lijkt mij niet evident.
Dat leert je wel. Heel in het begin, zeker als je pas dokter bent en je moet je eerste diagnose en je eerste briefje, oh my god, denk je dan, is dat wel juist?
Ja.
Maar daar leert je ook wel vertrouwen in hebben, uiteraard. Hè.
Heb je ooit al euthanasie moeten toedienen?
Nee, ik zelf niet. Nee. Dat zijn meestal wel dokters die daarvoor gespecialiseerd zijn. Daar komt heel veel papierwerk bij kijken, denk ik.
Dus je hebt daar zelf nog niet mee in contact gekomen?
Nee.
Nee. Hoe staat je daar tegenover? Want daar is nu veel te doen rond euthanasie. Die zaak rond Tine Nijs die terug naar boven is gehaald. Anderzijds heb je ook nog abortus dat tijdens corona opnieuw op tafel lag. Hoe, als persoon die actief is in de meeste sector, hoe sta je daar tegenover die dingen?
Ik zeg het, met euthanasie ben ik veel te weinig zelf mee bezig om daar eigenlijk kennis over te hebben. Hè. Ik denk dat dat dossier per dossier moet bekeken worden, patiënt per patiënt. Als dat die een keuze is, als er echt geen andere uitweg is, dan zou ik denken, waarom niet? Maar ik zeg
zowel fysiek als mentaal dan. Ja, moeilijk.
Moeilijk. Ik gaf mij die keuze zoveel jaren geleden voor euthanasie, had ik misschien ook ja gezegd. En ik zit nu hier. Het is allemaal... Het is een heel delicaat onderwerp. Ja. Hetzelfde met abortus. Hè. Ja. Met hetzelfde gaan we die grens verleggen.
Ja, Valerie van Peel van N-VA zei... van waarom moeten wij nu ineens progressief beginnen doen? Omdat er werd de dingen voor een abortuswet werd dan op tafel gelegd. Omdat in andere landen dat ze daar veel flexibeler in zijn.
En... Ja, dus ik weet dat het Nederland kunt je tot later eigenlijk een abortus plegen. Ja. Hier is dat al 12 weken... Die grens verleggen, ja. Je gaat daar natuurlijk vrouwen gelukkig mee maken die inderdaad een ongewenste zwangerschap hebben, die al in de problemen zitten, inderdaad. Dus een zwakkere groep gaat je daarmee helpen. Maar je gaat ook natuurlijk mensen hebben die na een 12 weken NIP-test zeggen van ik wil toch voor de derde kindje een meisje en geen jongen en ga het laten weghalen.
Is dat zo? Want op de radio was er een interview met een psycholoog die zei dat is eigenlijk heel, dat die gevallen zijn echt heel, heel, heel zeldzaam.
Ik weet niet hoeveel of hoe vaak. Ik weet wel dat het gebeurt. Ja. Ik weet dat van gynaecologen in het Leuvense.
Kijk je daar anders naar, omdat je ook die miskramen hebt gehad? Of verandert dat jouw perceptie of mening?
Nee, ik denk dat de vrouw haar keuze moet zijn. Ja. Een kind krijgen dat ongewenst is, dan denk ik dat nog veel erger is dan gewoon een abortus toelaten.
Zit er veel feminisme in jou?
Wat is feminisme? Ik vind dat iets heel moeilijk. Dus uiteraard vind ik dat vrouwen en mannen gelijkwaardig moeten behandeld worden. Maar als een vrouw bewust kiest om huismoeder te zijn, alle respect daarvoor. Dat is zelfs nog harder werken, denk ik, als je gewoon een fulltime job hoort. Dat is niet te lachen. Dus in dat opzicht dat vrouwen gelijkwaardig moeten behandeld worden, uiteraard.
Ja.
Natuurlijk.
Ja, wat mij te binnen schiet, als je mama wordt, je hersenen veranderen ook. Je verandert echt, je wordt echt een ander persoon. Ben je zelf ook naar je eigen familie toe een meer familiemens geworden sinds dat je mama bent? Of was je altijd wel zo iemand met een hechte band met jou?
Ik was wel altijd iemand met een heel goede familieband. Maar als je mama wordt, is dat toch net een tikkeltje meer. Dan ook apprecieert je pas wat je ouders voor je gedaan hebben. Dat klinkt heel raar. Zeg je pas in, nu snap ik die ongerustheid. dan kun je veel beter relativeren en kader geven. Dan heb je ook wel respect voor wat die gedaan hebben. Als tiener ziet je dat niet. Hè? Dan tiener zeg je van, ze sluiten weer op als een kluizenaar. Ja. Maar achteraf denk je, eigenlijk is dat wel nog niet zo slecht geweest. Hè?
Ja.
Dus nee.
Volgens mij is dat ook wel... echt niet makkelijk om nu tiener te zijn, ook omdat je niet weet van waar is mijn kind mee bezig. Allee, kijk naar heel die reuze romzaak.
Nee, klopt. En ook tijdens de corona nu is het heel moeilijk, denk ik, om tiener te zijn.
Ja.
Omdat de wereld toch een beetje onzeker wordt. Hè.
Ja. Ben je daar zelf mee omgegaan, met die onzekerheid van corona? Los van je beroep?
Ja, ik was eigenlijk in januari er al mee bezig.
Ja, ja had jij ook zo een van de weinige mensen die zoiets hadden van, dit is niet juist, dit ga je
ik
recht,
was dat op de voet aan het volgen eigenlijk, in hoeverre dat je kunt volgen, maar mensen nieuws, dat er over in de media kwam, dacht ik van, maar dat klopt niet. Als China een lockdown doet van een miljoenenstad, dan is dat niet gewoon een griepje.
Nee.
Verre van.
Ja.
En dan zit dat ook waarschijnlijk al lang hier, want alleen de grenzen waren open. Dus... ik was al zo bezig tegen iedereen. En het is maar niet zo goed. Of het rijden is niet.
Ja, tegen mij ook.
Stop erover. Ik wil het niet meer horen. Ik ben dan gestopt. En dan zei ik... it's coming, hè. En het is hier nu. En dan was het een beetje te laat.
Ja, als persoon, als in mijn medische beroep, heb je niet zo vaak kwaad gemaakt? Om zo... Wordt de middelen die niet elke...
Ja, er is natuurlijk veel frustratie geweest. En achteraf is het heel gemakkelijk om te zeggen... we hadden dat beter kunnen doen en dat beter kunnen doen. Maar ik denk dat op het moment... dat iedereen zijn best heeft gedaan om de juiste beslissingen te nemen. Hè. Uiteraard is het heel jammer van die maskers... die dan niet erg aangekocht zijn.
Daar is ook heel wat twijfel over. Hè? Die mondmaskers wel werken en effect hebben. De een zegt zus, ander zegt zo.
Er zijn natuurlijk honderdduizenden studies.
Ja. Welke gelooft jij?
Ik denk zeker dat afstand houden en mondmaskers wel effectief werkt in het besmettingsrisico.
Ja. Want jij bent ook naar Italië geweest zelfs, hè?
Ja, omdat daar eigenlijk de besmettingen heel, heel goed meevielen.
Ja, maar in het begin niet, hè? In het begin
zeker niet, hè? Maar op het moment dat wij vertrokken, was het lager als hier in Vlaanderen.
Ja,
dus.
Ja, dat hadden wij dus ook met Ibiza.
Ja.
Dat is echt crazy.
Ja, maar ik vind vooral nu horen elke dag de aantal besmettingen, maar niet het aantal ziekenhuisopnames.
Ja.
En dat is wel belangrijk als het gaat over een virus. Want een virus kan veranderen en kan minder dodelijk worden of minder besmettelijk.
Dus jij vindt dat ze ook meer zouden moeten bericht geven over de ziekenhuisopnames?
Goh, bericht geven? Nee, ze zullen wel weten wat ze doen. Maar het is heel belangrijk om niet alleen de besmettingen te tellen. Ja. Want uiteraard, als wij ons nu laten testen, is misschien 2 van de 3 positief. Dat kan, zonder symptomen. Maar het gaat erover hoeveel mensen daarvan zijn, worden echt, echt ziek.
Ja.
Want dat is ook een reden geweest van de lockdown. Hè? Om te voorkomen dat wij op een intensief en op onze limiet zitten. Hè.
Heeft er iemand in uw omgeving het virus gehad?
Nee.
Oh. Nee, allemaal
nee, maar we waren ook wel zeer freaky in dat opzicht. Ja. Dat we echt wel zeiden van oké, we komen niet af. Mijn ouders, mijn kinderen waren niet naar school gegaan sinds februari.
Amai. Ja.
Omdat toen was het echt nog koffiedik kijken. Hè. Wat komt er hier op ons af? Op dit moment zien we wel China drie maanden voor ons zit. En daar lijkt het onder controle.
Ja.
Als zij miljoenen feestjes doen op het water.
Ja.
Het blijft onzeker, maar op dit moment is het toch een beetje stabiel.
Het lijkt ook een beetje op een groot psychologisch experiment. Hè? Je ziet echt hoe dat mensen reageren en hoe dat iedereen daar zo anders mee omgaat. Vind dat wel
fascinerend. Ja, dat is wel frappant hoeveel vreemde theorieën er ineens
in
de wereld worden losgelaten.
Vooral in de VS, hè? Dat waren ze heel plot theorieën. Ja,
met microchips en een vaccin steken en zo. Als er al een vaccin kan komen, dat werkt. Hè.
Wanneer denk je dat we hiervan verlost zijn?
Wanneer 70% van de mensen het gehad heeft, zeker?
Ja, ja.
Dat zeggen ze toch? Hoeveel procent moet er immuun zijn? Allee, immuun in die zin...
Ja, ik vind het vooral eng dat er mensen zijn die ook asymptomatisch zijn.
Waarom zijn?
Omdat je dan zo van jezelf niet weet en weet, steek je dan wel andere mensen aan.
Ja, dat klopt.
Ja. Wat zijn uw ambities en plannen nog voor de toekomst?
Om mijn praktijk natuurlijk uit te bouwen. Om daarin te groeien. En om op persoonlijk vlak dan nog heel veel te reizen.
Ja. In plaatsen die je echt heel graag wilt bezoeken? Of plaatsen waar je zegt, ik wil helemaal niet naartoe?
Ja, ik heb eigenlijk nog heel weinig bezocht met mijn vliegangst.
Ah ja.
Dus
ja.
Zuid-Amerika, Afrika wil ik bezoeken. Azië uiteraard ook nog, maar dan niet meer Vietnam. Maar dan
Vietnam heb je...
Heb ik al gezien.
Ja, inderdaad. Nee, ik wil u heel erg bedanken om hier langs te zijn gekomen. Het was heel boeiend, heel interessant. En misschien tot een volgende keer.
Misschien niet, weet.
Alright, genoeg gemold voor nu. Indien je het ook zo'n interessant gesprek vond, zeker subscriben. Want volgende week komt er weer iemand nieuw over de vloer. Tot snel!